Waarom? Waar? Hoe? Wat? Wanneer? Elke dag zit vol vragen. En vragen stellen is oké. Het daagt uit tot een andere manier van kijken en je verplaatsen in een ander. Daarom hebben wij, Ivo Samplonius en Rob Does, deze podcast. Om vragen te stellen en om geen genoegen te nemen met de makkelijke antwoorden. Wij stellen hier de vragen is een persoonlijke podcast. Met ruimte voor twijfel, nieuw licht op de actualiteit en een eigen mening. Misschien ben je het met ons eens. En misschien ook niet. Alles mag. Heb je zelf een vraag? Stel hem ons via Wij stellen hier de vragen, @apgen.nl.
Wij stellen hier de vragen.
Zeg, Ivo, zit je er klaar voor?
Ja, zeer zeker.
Heel mooi, heel mooi. We zijn aan het begin van het jaar, of ja, we zijn alweer een paar weken onderweg. En we hebben weer een propvolle podcast met een leuke gast en mooie onderwerpen. Maar voordat we beginnen, Blauwe Maandag was afgelopen maandag. Heb je dat nog een beetje meegekregen?
Ja, zeker meegekregen. Maar ik hecht er zelf niet zo heel erg veel waarde aan, hoor. Blauwe Maandag.
Nou, het is natuurlijk een beetje een marketingverhaal. Maar het staat eigenlijk in de boeken als de derde maandag van januari. Dus afgelopen 15 januari. En het is het moment in het jaar waarop heel veel mensen in een depressie schieten. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Want je gaat al je uitgaven rond de kerst. Je krijgt al je bankafschriften krijg je thuis. En dan denk je, dat was weer net iets te veel uitgegeven aan oliebollen en kerstcadeaus. Het weer zit ook niet mee. En al je goede voornemens die blijken toch ook weer uiteindelijk langzaam maar zeker aan de zijkant geschoven te worden. Dus alle reden om in een depressie te schieten. Maar jij niet, begrijp ik, Ivo?
Nee, ik zeker niet. En ik las van de week wel iets moois daarover. Waarbij iemand zei, maar Blauwe Maandag kun je ook omdraaien. En dan is het de dag waarop je aan jezelf een soort van bevestigt. Zo van, mijn goede voornemens ga ik ook echt volhouden. En dacht ik, Dan kijk je niet meer naar dat wat er allemaal niet lukt. Want ik denk dat het gevaar er misschien ook in zit dat je zoveel goede voornemens hebt. Dat de kans dat er een aantal na 3 weken mislukken, dat vrij realistisch is. Maar dat je dus vooral kijkt naar wat gaat er wel goed. En daar ga ik gewoon lekker mee door. Vond ik een stuk positief.
Ken ik je weer. Ja.
Ivo, de optimist tot in de kist. Hè? Het is werkelijk niet te geloven.
Echt, zelfs als ik in die kist lig, dan weet ik er nog iets positiefs van te maken.
Ik denk het ook. Ja.
Trouwens, als we het over positiviteit hebben. Ik moet toch even terugkomen op onze vorige aflevering, Rob. Want daar was iets niet helemaal positief aan. En dat was de geluidskwaliteit van het gesprek met Maarten-Jan de Groot dat we hadden. En daar hebben we ook wat reactie op gekregen. Dat was gewoon niet goed. Nee. En daardoor leidde het ook heel erg af. Dat hadden we tijdens de opname ook. Maar dat hebben we, als je het nu terugluistert als aflevering ook. Dus hand in eigen boezem. Dit hebben we niet helemaal goed gedaan. Daar moeten we nog een keer iets mee. Dus misschien een mooie reden om Maarten-Jan nog eens een keertje uit te nodigen.
Lijkt me een prima reden om hem nog eens een keer uit te nodigen. En dan gaan we hem op het hart drukken dat hij een goede microfoon gebruikt.
Precies.
En dan kunnen we tenminste een inhoudelijk gesprek voeren.
Ja.
Ja. Over inhoudelijke gesprekken gesproken.
Ja.
God, het leven is ook vol met bruggetjes. Hè. Dat is ook zo mooi. Ik vind het superleuk dat we Christa de Wit hebben gestrikt voor deze aflevering. Want zij heeft zojuist de YouTube video-overdenking afgerond. En ik was onder de indruk en ik dacht alle reden om haar uit te nodigen. Dus Christa, hartelijk welkom.
Dank jullie wel. En leuk, een uitnodiging. Heel erg leuk. Dus ik heb er zin in.
Het is leuk omdat we op allerlei manieren met deze podcast, in het magazine Vandaag en in de Stroom en jij met deze landelijke overdenking weer, op allerlei manieren proberen om mensen te inspireren, om mensen te laten nadenken. Jij hebt dat met deze overweging ook weer gedaan. En ik was wel getriggerd.
Nou ja, zeker. Ik ook, want de titel is daar, hoe geef ik zin aan 2024? En nu heet deze podcast natuurlijk, wij stellen hier de vragen. Dus ja, eigenlijk ook kijkende naar de overdenking, heb je voor jezelf een antwoord daarop gevonden, Christa?
Ja, zeker. Zeker. En het grappige is dat het niet het antwoord is wat ik gedacht had of zo. Ik heb me heel goed voorbereid, hè, op zo'n overdenking. Dus ingelezen, bestaat er iets als de zin. En ik ging er uiteindelijk wel open in. Omdat ik echt nieuwsgierig was wat ik kon leren van Hans Alma en Günther. Maar er kwam het ging een kant op die ik echt nooit gedacht had. Want het antwoord was voor mij door gewoon heel goed met mezelf verbonden te zijn. Trouw te zijn aan mijn diepste waarden, aan wie ik wil zijn als mens. Als ik dat doe, dan wordt voor mijzelf dit nieuwe jaar een zinvol jaar. Nou, als je dat van tevoren gezegd had, had ik gezegd, dat kan niet, dat klopt niet.
Maar zeg je daarmee dat je dan eigenlijk niemand anders nodig hebt om die zin te vinden?
Nee, ik heb zeker anderen nodig. Terwijl ik het grootste deel van mijn leven wel heb gedacht, vanuit ooit een overlevingsmechanisme, ik kan het allemaal zelf wel en ik moet het allemaal zelf doen. Nee, dat hoeft dus helemaal niet. Ik heb de ander gewoon keihard nodig. En het ontstaat ook in relatie met de ander. En voor mij persoonlijk is dit nu het jaar waarin ik niet zoveel... Nou ja, dat is mijn voornemen. Oh, ik had geen voornemens. Ik dacht, daar geloof ik niet zoveel meer in. Maar...
Nee, dat was een leuke opening. Zo opende je ook de overdenking. En je zegt, ja, ik ben nu goed end in de 50. Ja. En de periode dat ik zo nodig allerlei echt goede voornemens neem elk jaar, ligt wel een beetje achter me. Ik merk bij mezelf dat ik andere prioriteiten krijg.
Ja, klopt.
En dat herken ik als leeftijdsgenoot. Ivo zit nog veel verder voor.
Ja. Oh, ik ben de puber van dit drietal.
Hij zit nog helemaal vol met goede voornemens. Ja,
ja, dat had ik normaal ook. Had ik een hele lijst. Weet je? En dan zei dus Edwin vroeg ook al heel voorzichtig van, en heb je nog voornemens dit jaar? En dat ik zei, nou, nee, eigenlijk niet. Ik geloof, het is goed, maar nee, daar had ik niet zo'n behoefte aan. Maar wel in voorbereiding op de overdenking, hoe kan dit jaar dan een zinvol jaar zijn? En wat is dan een zinvol leven? Die zoektocht vond ik eigenlijk heel interessant.
Nee, maar je zegt ook ook in de video inderdaad, maar ook nu weer, de mens zijn die je wilt zijn of moet zijn.
Die je ten diepste wil zijn.
Die je ten diepste, ja. Het wordt snel een beetje een frase, als ik heel eerlijk ben. Ik weet nooit zo goed wat daarmee bedoeld wordt.
Voor mij is dat, daar zit voor mij de diepgang in. Als ik gewoon zou zeggen, kijk wie ik wil, dit is wie ik ben of zo. Dan zit er bij mij iets op mijn schouder dat zegt, dat is egoïstisch. Want het gaat niet alleen om jou. Het gaat niet alleen om wat goed is voor jou of zo. Dus je moet ook iets, dat vraagt iets groot, dat gaat voorbij mij. En daarom zeg ik wie ik ten diepste wil zijn. Want dat is, hoe verwoord ik dat? Dat is voor mij... Voor mij zit daar, komt daar religieusiteit bij kijken. Ik moest heel erg denken, hè, misschien ga ik nou helemaal andere kant op, maar ik moest heel erg denken aan een uitspraak die iemand tegen me zei. Je hebt het leven gekregen, dat is het geschenk van God aan jou. En wat jij met je leven doet, is jouw geschenk aan God. En ik hou van het woord God. Dat is voor mij het mysterie, het niet te bevatten, dat ik er ben. En dat is voor mij ook zingeving. Ik ben er niet zomaar of zo. Het gaat niet alleen maar omdat ik het leuk heb of dat ik het goed heb. Het vraagt meer. En dat, ja. En daarom zeg ik wie ik ten diepste wil zijn. Daar zit die diepere laag aan vast voor mij.
En kennelijk zoeken we allemaal naar die zingeving. Hè? Dat is een soort van natuurlijke drive. Je zou ook kunnen zeggen van, nou ja, het leven heeft gewoon geen zin. Laten we het daar maar met elkaar over eens zijn. En gewoon doorgaan met genieten. Ja. Maar kennelijk is dat niet voldoende.
Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik nooit zo met die vraag ben bezig geweest. Ik heb het als 12-jarig meisje gezongen. Meisjeskoorlied, de zin van mijn leven.
Ja.
Dat is het eerste wat in me naar boven kwam. Ik heb geen idee wat ik toen zong. Ik bedoel, totaal niet bewust. En ik ben in mijn leven eerlijk gezegd nooit zo bezig geweest met wat is een zinvol leven of leef ik een zinvol leven. Totdat ik 2 jaar geleden door mijn lichaam stilgezet werd, letterlijk. Dus ik kon steeds minder en uiteindelijk kon ik alleen maar liggen. In rust, in totale rust kon ik functioneren. Maar zodra ik ook maar iets van inspanning deed, had ik te weinig zuurstof en was ik gewoon uitgeput. En toen ging het door mijn hoofd dat ik dacht, oké, stel dat dit zo blijft, dat ik niet meer beter word, hè, dat ze geen oplossing weten. Het duurde erg lang in coronatijd. Kan ik dan, doet mijn leven er dan nog toe? Hè? Kan ik dan nog een zinnig leven leiden? En dat antwoord was heel duidelijk ja. Want toen dacht ik, ja, ook liggend, en daar heb ik wel een uitdaging en dan moet ik wel dingen aankijken en dan ga ik wel door een heel proces. Maar ik dacht wel, nee, dan kan ik zeker nog van betekenis zijn als mens. Want ik kan, nou ja, zolang ik kan praten, denken. Dus, en dat gaf wel voor het eerst dat ik dacht, dat ik bewuster bezig was met wat is dan een zinvol leven en wat doe ik met mijn leven.
Rob, jij zei net van, nou ja, we zouden ook kunnen zeggen, het leven heeft gewoon geen zin, punt. En ga lekker door met genieten. Maar je zou hem dan daarmee eigenlijk ook om kunnen draaien. Daar voel ik eigenlijk meer bij. Het leven heeft zin, punt. Alleen dat is voor ieder op een ander niveau. En een ieder geeft daar op zijn eigen manier dan weer een soort van invulling aan.
Ja, ja, in feite is dat dus een opdracht die je meekrijgt. Zoek je eigen thema, om in de woorden van Christa te blijven, en zoek je en verbind daar dan de zin aan vast. Het grappige was in dat gesprek met Hans Alma, wat overigens een vrouw is, ja. Hè? De Hans Alma, dat is altijd een beetje verwarrend, want dan denk je, ik dacht natuurlijk heel vaak gewoon aan een man met zijn hele sympathieke dame. Zij zei, dat is nog wel eens ingewikkeld in een maatschappij die eigenlijk aan alle kanten uitzendt dat heel veel dingen maakbaar zijn. Dat heel veel dingen te bevatten zijn en dat je daar zelf stuur aan kan zetten. Ik vond het echt een leuk stukje. Van, op een gegeven moment zei je, ach, ik voel dat er nu rust over me komt vanuit het gevoel dat ik het niet zelf hoef te doen, maar dat het me ook kan overkomen.
Ja. Dat voelde, ja.
Dat was wel een soort van schakelmoment, ja. Vond ik.
Ja, die voelde ik ook heel sterk. In de zin, ten eerste dat het... Ik ben altijd wel mijn hele leven wel streng naar mezelf, denk ik, geweest. En altijd het gevoel, het moet beter. Het kan nog mooier. Ik kan nog meer groeien, nog meer ontwikkelen. Het was nooit goed genoeg of zo. En ik moest het alleen doen. Het was natuurlijk niet zo. Maar dat gevoel, dat zat bij mij. En toen Hans dat zo uitlegde, dat het ook niet maakbaar is en dat het ook dat je ook zoekende blijft. Nou, toen voelde ik acuut een soort, nou, bijna een soort toestemming van, ga nou maar achterover leunen en laat het je ook maar toevallen of zo. Want het ontstaat in de relatie met de ander, het ontstaat in het gesprek, het ontstaat in als je oog in oog staat met kunst of in de natuur. Dus ik hoef niet meer hard te werken of zo. Dat gevoel. Ja, en dat helemaal goed is. En dat kwam ook wel uit dat gesprek daarna met Günther. Dat ik goed genoeg ben. Dat was voor mij ook zo. Ja, dit is wie ik ben. En dat is goed genoeg. Ja, en dat zit hem vooral in mezelf hoor. Dat ik ben daar te streng in naar mezelf. Maar misschien ook wel door de omgeving die wel verwachtingen heeft en hoge eisen. En het kan altijd beter. En het perfecte plaatje wat we voorgeschoteld krijgen. Ja, dus ik denk ook wel en.
Ja, maar dat is wel een interessante overweging. Of dat, ik denk dat dat gevoel dat anderen dat op je leggen, vooral bij jezelf ligt.
Ja. Ja, dat denk ik ook.
Dat in de realiteit hebben mensen helemaal niet zulke hoge verwachtingen. Ja. Of heb je veel meer ruimte om jezelf te zijn,
ja,
dan je jezelf eigenlijk zou geven.
Dat voel ik ook. Hè. Ik voel het als een uitnodiging. En wat ik dan de grootste uitdaging vind, is om weerbaar te zijn tegen dat stemmetje in mijn hoofd. Want en het geeft me altijd rust dat ik denk, oh, ik ben niet de enige. Er zijn heel veel mensen die dat hebben. Maar het raar eigenlijk. Eigenlijk willen we allemaal gewoon zijn wie we willen zijn. Of wie we zijn. En toch hebben we al heel snel die invulling van, ja maar, ze vinden het niet goed of het moet beter of het moet meer.
Nou, ik heb van mezelf ook altijd wel het gevoel dat ik nog altijd iets meer kan. Of dat ik nog altijd iets beter kan. Of het is nooit genoeg. En het lastig vind ik altijd dat als je dat uitstraalt, dan heb ik wel het gevoel dat je omgeving dat ook van je gaat verwachten.
Ja.
Maar dat begint dan wel bij mezelf.
Ja.
Ja, ik denk dat het wel meevalt, die verwachting van anderen. Ik denk echt dat je dat overschat, Ivo.
Jammer. Echt jammer. Ja. Daar gaat mijn hele leven op.
Het geeft ook ruimte. Ik moest, toen we hierover hadden, nadenken over... Er is een foto van de aarde gemaakt vanaf de maan, zeg maar. Of vanaf een. Dat was de eerste foto in 1968, gemaakt door een astronaut. En die foto heeft het wereldbeeld van de mensen veranderd. Omdat opeens duidelijk werd dat we met z'n allen op één aarde zitten. En dat dat het is. En dat we het met elkaar moeten doen. Dus voor mij is dat nog steeds een heel mooi voorbeeld. Dat een beetje afstand nemen van je eigen situatie. En van je eigen voor's en tegen's en plussen en minnen en karakter en dergelijke. Dat als je een beetje uitzoomt, dat je dan denkt, ja, maar dit is het. Hier kan ik het mee doen. Het is genoeg. Het is genoeg. En wat zal ik me druk maken over kleinigheden? Als je de aarde van ver af ziet, dan zijn natuurlijk alle dingen waar we ons druk over maken details van een likmevestje. Gewoon helemaal niks.
Maar dan vind ik wel dat een gevaar is dat we... Dit hoor je te weinig. Ik zou dit eigenlijk als jongere Ivo vaker gehoord willen hebben. Ja. Want ik heb meegekregen en gehoord in mijn omgeving, je moet hard werken, je moet je best doen. Ja. En pas op, ja. Want het beste is eigenlijk nog niet genoeg. Dus je moet nog ietsje meer. En dat levert dus automatisch een soort patroon op, waarbij ik dus ook nooit tevreden ben over datgene wat ik heb gedaan. Terwijl als ik op jongere leeftijd wat meer te horen krijg van, maar het is ook gewoon een keer, het is ook gewoon goed. Het is voldoende.
Ja, ja. Dat... Ik, zeker, het is heel mooi om tegen elkaar te zeggen, je bent goed zoals je bent. Dat kan je niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. Ook niet in opvoeding, denk ik, naar kinderen, naar je eigen kinderen.
En het, ik weet niet, heeft het met leeftijd te maken? Maar dan wordt de vraag aan jou, Rob. Want ik merk nu dat ik wel steeds vaker kan denken bij veel dingen. Het zit ergens heel diep van binnen. Zit het er nog? Hè? Maar dat is ook gewoon een conditionering, denk ik. Maar ik heb wel steeds vaker dat ik denk, als ik bijvoorbeeld een dienst doe of zo, dan denk ik, ik heb alles gegeven. Ik heb me heel goed voorbereid. Dus dit is maximaal haalbaar. En als dat, nou, en dan kan ik voor mezelf zeggen, tuurlijk kan ik leren en dat het misschien bepaalde dingen beter zouden kunnen. Maar ik heb er alles aan gedaan en dan kan ik wel een soort rust hebben van, nou, dit is het, dit is wie ik ben en dit is wat ik kan. En als het niet goed genoeg is, dan zoeken we iemand anders. Weet je, dat is wel een heel fijn gevoel. Ik denk van, nou, als ze dan de verwachtingen hoger zouden zijn, die er dus blijkbaar minder zijn dan ik denk, ja, dan moet ze iemand anders vragen. Maar dit is wie ik ben en dit is wat ik kan. Nou, dat is wel. Ja. Maar ik weet niet of dat met leeftijd te maken heeft.
Ja, daar moeten we een andere podcast over gaan maken, denk ik, Christa.
Zal ik even afwaken, jongens? Nee. Kunnen jullie lekker verder praten?
Ik zou het ook wel eerder geweten willen hebben. Dus ik vraag me dan af, hè? Ja. Is dat dan leeftijd? Of is dat gewoon dat we het te weinig zeggen tegen elkaar?
Ja, ik weet het niet. Het is wel echt een wijsheid om jezelf te realiseren, things get better. Als je in een bepaalde situatie bent, dingen worden eigenlijk in de loop van je leven en naarmate je ouder wordt, worden dingen ook gewoon beter. Dat is het mooie van het leven. Als je soms vastzit in een bepaald patroon en je kijkt terug naar de afgelopen 10, 15 jaar, dan mag je er eigenlijk gevoel... Dit heb ik niet van mezelf, hoor. Dit heb ik van een hoogleraar. Maar dan mag je er gevoeglijk van uitgaan dat de komende 10 jaar het eigenlijk altijd beter gaat. En dat vond ik een hele mooie, geruststellende gedachte. Want je leert. Je wordt wijzer. Je wordt milder en je kan ook iets met die kennis. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden.
Ja, en is het ook niet dat je zicht erop verandert? Omdat je dus leert, wijzer wordt. Dus misschien zijn die omstandigheden exact hetzelfde als dat ze 10 jaar geleden waren. Maar kijk je er anders naar?
Ja.
Want dan snap ik namelijk wel waarom jullie... Ouderen.
Dankjewel, Ivo. Schrijf het er maar in.
Zeker, zeker. Maar waarom jullie daar dan anders naar kijken?
Ja, maar het is ook echt... zeker als je jong bent, als je in je puberteit bent en je loopt te worstelen met wie je bent en met je gevoelens of met je seksualiteit of met... Weet dat het beter wordt. Weet dat het op zijn plek gaat vallen. En dat zie je niet op zo'n moment. Dat zie je niet als je 16, 17 bent en je zit midden in je ontwikkeling. Maar nou ja, als je dit hoort, luister, het wordt beter. Het wordt beter. Dat weet jij ook uit ervaring, Ivo. Daar hoef je geen...
Niet oud voor te zijn.
Nog even een gedicht van Marcel Herink is dat prachtige gedicht Eindeloze Eenheid. En dat eindigt maar. Maar tenslotte liet ik al mijn zoeken los en mijn geest in uw betovering zo vrij. Landen waar ik niet meer zoeken kan, zo stil. In het diepste van mijn ziel, daar vond u mij.
Wat betekent dat voor jou, Rob?
Ja, ik vind het, ook als ik het weer zeg, ik vind het elke keer een ontroerend mooie tekst. Echt waar. Omdat het een omkering is, waar we het eigenlijk al een beetje over hadden, naar ontvankelijkheid. In plaats van zoeken naar, uit alle macht, dingen proberen te maken en te draaien. En even stilstaan, je hoofd leegmaken, je handen openstellen en gewoon eens kijken wat er gebeurt. En wie dan u is, hè? Tot slot, daar vond u mij. Nou ja, ik denk dat dat inderdaad de bron van het leven is. Of God, of levenskracht. Maar een soort van bazaal vertrouwen. Ja, dat het beter wordt.
Ja.
Ja, dat had in die zin had er ook het kunnen staan. Daar vond het mij.
Ja, zeker, ja. Misschien nog
wel
beter.
Dat is het lastige. Zodra je er zo'n woord als u aan gaat plakken, dan zijn we al heel snel geneigd om in personen te gaan denken. Maar naar mijn gevoel is dat in dit geval helemaal niet het geval. En zou misschien het woordje het wel meer van toepassing geweest zijn.
Nou, Marcel Herink, als je luistert.
pas het even aan, vriend.
Ja. Overigens, onbeschaamde plug. Dit gedicht staat ook in het boek Eindeloze Eenheid, wat te koop is online. En de opbrengsten daarvan gaan naar alle Oekraïense vluchtelingen. Dus dat boek is gemaakt door Marcel Herink met allemaal gedichten van zijn hand. Met allemaal illustraties van Oekraïense vluchtelingen, voor zover ik dat weet. Dus je kan het online vinden en je kan het ook in de show notes van onze podcast de link vinden om dat boek eventueel te bestellen.
Hey Rob, nu ben je altijd heel erg goed om bij het thema van de aflevering te zoeken naar muziek die jij passend vindt. En heb je ook dit keer weer gedaan. Nou, en
wat leuk
kwam
dat je het vraagt, Ivo.
En je kwam aan met een dame die ook nog wel eens met een wrecking ball aankomt. Namelijk Miley Cyrus.
Dat beeld krijgen we niet echt meer van ons netvlies, hè? Miley Cyrus in een schamel gekleed op een bal. Inderdaad, dat was een ander nummer volgens mij.
Ja.
Dit is het nummer The Climb van Miley Cyrus. Overigens is het ook wel leuk, want dit nummer zit al jaren in mijn hoofd. En ik heb het jaren geleden ook al eens een keer voorgesteld om in de kerstwijding op te nemen. Omdat ik het zo'n mooi nummer vind. Maar ja, het is een heel nieuw lied en het is een hele ingewikkelde orkestratie. Dus dat was allemaal toen te ingewikkeld. Uiteindelijk is daar toen Climb Every Mountain uitgekomen. Dat lied hebben we een paar jaar geleden toen met elkaar gezongen. En dat was ook een heel mooi lied. Maar ik vind eerlijk gezegd de Climb van Miley Cyrus net even wat subtieler. Omdat het erover gaat. Het gaat niet omdat je die berg, het gaat niet om die top. Het gaat niet om dat je alle tegenslag overwint. Want dat lukt je toch nooit. Het gaat om de weg. We zijn met elkaar op pad. En geniet van dat moment. Geniet van de climb.
I can almost see it. That dream I'm dreaming. But there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb.
The Climb, tof nummer. Wat ik er zo mooi aan vind, is dat het dus gaat over dat je elke keer weer je eigen berg hebt te beklimmen. En dat vind ik wel heel erg ook passen bij het thema van deze aflevering van hoe geef ik zin aan 2024. Wat mij betreft is het namelijk ook niet per se een vraag waar een antwoord op moet komen, maar dat het meer een vraag is die mij prikkelt om ermee bezig te zijn. En dat vind ik in dat nummer eigenlijk ook mooi naar voren komen. Dus well done, Rob.
Nou, helemaal goed.
Complimentjes mogen ook gegeven worden.
Heel goed.
Hey, nou, het is tijd voor een vraag uit de zaal.
Dit is een vraag, dit is een vraag, een vraag uit de zaal. Dit is een vraag, dit is een vraag uit de zaal.
Zeker. En we kregen een mail van Leslie. En dat ging over samenwerken. En ik vond het wel een fascinerende vraag. Ik zal hem maar even helemaal voorlezen. Ik ben van nature vrij schuchter. En ik zit eigenlijk niet zo te wachten op groepen mensen. Maar ik ga graag naar samenkomsten van ieder al en van het Abgen. Maar ik vind het lastig om mijn gevoelens te delen in een groep. Ik sta ook elke keer weer versteld hoe makkelijk de anderen dat dan doen. Voor mij is het allemaal meer privé. Maar omdat de anderen dat doen, voel ik een soort van verplichting om ook mijn gevoelens te delen. Hebben jullie wat tips hoe ik dat kan aanpakken? Al dus
Leslie.
Leslie.
Ja. Mag ik er antwoord op geven? Of zeg je van...
Ja? Zeker. Nee, tuurlijk. Barst los.
Nou, voor mij, door dit te benoemen, door te benoemen dat je het moeilijk vindt, dat is volgens mij het enige wat je hoeft te doen. Want dan haal je de lading... Tenminste, dat is mijn ervaring. Dan haal je de lading eraf. Ik heb het wel eens, als ik in een dienst... Vind ik het soms heel spannend, hè? Dan moeten er allerlei dingen op zijn plek vallen. En dan voel ik de spanning. En dan denk ik, ja, en anderen doen dat maar gewoon. En dan zeg ik van, ik ben gewoon op dit moment heel nerveus. Ik voel een bepaalde spanning. En alleen al door te zeggen, voel ik een soort... Dus het gewoon benoemen wat je voelt. Dan blijf je in ieder geval bij jezelf.
Eigenlijk is dat een heel makkelijk toepasbaar advies. Om het maar zo te zeggen. En ik herken het wel hoor. Als ik voor het koor sta als dirigent. Soms heb je van die dagen die helemaal vol zijn. En echt druk zijn. En dan sta ik s'avonds voor het koor. En dan ben ik gewoon moe. En ook een beetje emotioneel. En druk en zo. En dan zeg ik het inderdaad. Of ik vraag ook om hulp. Dan zeg ik, jongens, ik heb jullie hulp echt vanavond hard nodig. Want ja, het was gewoon een druk dag. En vol. En ik sta hier graag en ik wil jullie graag helpen, maar we moeten het vandaag echt nog iets meer samen doen. En dan komt er energie los bij anderen ook, die jou dan gaan helpen. Dat is werkelijk ongelooflijk.
Ja.
Ja, nu zijn dit wel antwoorden en reacties van twee mensen die niet per se schuchter zijn. Nee, niet niks met leeftijd. Nee, maar die allebei wel durven om over hun gevoel te praten. Ja. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je het inderdaad lastig vindt om in een grote groep, en ik herken het, ik vind het leuk om over mijn gevoel en mijn gedachten te praten, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen, helemaal als je tegenwoordig ook digitale samenkomsten hebt en dan ja, steek digitaal even je handje op het moment dat je iets wil gaan zeggen. Ja, dan weet je ook zeker dat een heel deel van die groep dat gewoon niet gaat doen. Maar ik zou ook gewoon wel als tip dan mee willen geven, als je toch over een bepaald onderwerp of thema het is zou willen hebben, dan staat je natuurlijk ook niets in de weg om gewoon iemand persoonlijk gewoon eens te benaderen en te zeggen, hey, maar kunnen wij het ook een keertje met z'n tweeën over hebben? Want misschien is het in de groep erover hebben gewoon niet jouw ding. En hoeft het dat dan ook niet te zijn? En dan schuif je aan om te luisteren en kun je achteraf met iemand gewoon één op één het daar nog eens over hebben.
Wat een goed idee. Ja, dan kan je gewoon iemand benaderen van, mag ik nog eens rustig... Met jou daarover van gedachten.
Ik verwacht niet dat iemand daar namelijk nee op zal zeggen. Ik denk dat iedereen daar positief op zal reageren. En dan kan je dat doen bij iemand waar je gewoon een goed en gerust gevoel bij hebt.
Ja.
Dus ik hoop dat dit wat tips zijn waar Leslie iets mee kan. En anders geldt natuurlijk ook, mag je natuurlijk Rob of mij altijd apart nog even benaderen om het er nog eens over te hebben.
Zeker. En we hebben daar een speciaal e-mailadres voor. En dat is wijstellenhierdevragen@abgen.nl.
Rob, wordt het een zinnig 2024 voor jou?
Het wordt een zoektocht. Het wordt een zoektocht. Ja, de zoektocht naar zin. Ik denk dat we hier nog wel een keer op terug kunnen komen. Want ik heb ook me goed op voorbereid. Dus ik heb allerlei dingen gevonden en boeken gevonden. En wijsheid die we nog wel een keer met elkaar kunnen delen. Dus zeer de moeite waard om hier nog eens op terug te komen.
Precies. En het is, ik vind het ook een onderwerp. Het speelt ook in de maatschappij. Want je ziet het ook terug in reclamecampagnes. Is er eentje van een reisorganisatie waarbij het de hele tijd natuurlijk gaat over zin in de vakantie. Daar zit hij ook al in verwerkt. Dus het is iets, we zijn er kennelijk met z'n allen ook wel mee bezig.
Ja, ja, het zijn ook onzekere tijden natuurlijk. Het zijn ook spannende tijden met al het nieuws om ons heen en alle onzekerheid die daarbij hoort. Dus alle reden om nog eens inderdaad na te denken van, hoe kan ik daar zelf mijn eigen plek in vinden?
Precies.
Christa, dank je wel voor je bijdrage en voor het feit dat je er zomaar bij kon zijn. Fantastisch, moet ik zeggen.
Dank je wel.
Dit gezegd hebbende, moeten we er een punt aan achter zetten. Dus dank je wel. En ik geef het woord voor de slotberichten aan Ivo.
Voor de slotberichten, alsof ik nog met een hele waslijst gekomen. Maar dat is zeker niet zo. Maar wel dat we inderdaad aan het einde van deze aflevering zijn gekomen. Vind je nou iets of heb je iets? Of het nou een vraag is, een opmerking of wat dan ook. Laat het ons gerust weten via het mailadres dat Rob al benoemde. Wij stellen hier de vragen @apgen.nl. Kleine correctie op de vorige keer. We reageren bijna op alle mails. En op de mails waar we dan eventueel nog niet op hebben gereageerd. Goed nieuws, dat gaan we alsnog doen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.